Gemeente, we willen met elkaar, net als vorige week, gaan lezen uit Marcus hoofdstuk 5. Toen stonden we stil bij de vlucht van de bloedvloeiende vrouw. En dat mocht in de week van voorbereiding, als het goed is, telkens weer bij u terugkomen. Hoe die bloedvloeiende vrouw in zichzelf geen grond meer had en alleen maar wist, ik heb er naar een ander te gaan. Er is er één die genezen kan. En nu willen we daar met elkaar opnieuw bij stil gaan staan. En we lezen weer de geschiedenis, Marcus hoofdstuk 5, vanaf vers 25. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed van het bloed gehad had, en veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de scharen en hij zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat er aan haar geschied was, ze kwam. En ze viel voor hem neder en zeiden hem al de waarheid. En hij zeide tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord. En de tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte, Marcus hoofdstuk 5. En daarvan vers 29. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking, die vindt u in Marcus hoofdstuk 5 en daarvan het 29ste vers. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Vorige week zondag stonden we stil bij de vlucht van de bloedvloeiende vrouw. Vanmiddag willen we stilstaan bij de genezing van de bloedvloeiende vrouw. En in de eerste plaats staan we stil bij het moment van haar genezing. In de tweede plaats bij de volheid van haar genezing. En in de derde plaats bij de bron van haar genezing. Het moment van haar genezing. De volheid van haar genezing. En in de derde plaats de bron van haar genezing. Maar eerst het moment, wanneer wordt zij nu genezen? Gemeente, vorige week hoorden we van die vrouw. 12 jaar lang had zij gedokterd. Alles geprobeerd om van haar kwaal verlost te worden. Haar hele hebben en houden had ze ervoor over gehad. Maar in plaats van dat het beter werd, werd het alleen maar minder en minder en de kwaal werd erger en erger. Wat zal die vrouw wanhopig zijn geweest? Hoe moet het allemaal verder? En toen had ze van de Christus gehoord. Mensen in haar omgeving hadden haar het evangelie verkondigd en ja, de Heilige Geest begon dat woord in haar hart toe te passen en wel zo dat ze het thuis niet meer uit kon houden. Ze kon er niet blijven. Er groeide steeds meer de overtuiging, er is er één die mij helpen kan en er is er één die mij helpen wil en er is er één die mij helpen zal. Ze wist het heel zeker, als ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Daar hoefde ze niet over te twijfelen. Het zal gaan gebeuren. En in die verwachting was ze haar woning, had ze haar woning verlaten. En in die verwachting was ze op weg gegaan. En in die verwachting had ze hem opgezocht. En in die verwachting had ze zich door de menigte heen weten te wurmen. En in die verwachting raakte ze ook zijn kleed aan. Ik hoef alleen dat kleed maar aan te raken en ik zal genezen gaan worden. Zo was het me aangezegd. En dat mag ik geloven. En dat doet ze. Niemand die het ziet. Niemand die het opmerkt. Er zijn zoveel mensen die de Heere Jezus aanraken en hij... Maar zij raakt hem tussen de andere mensen zo door om alleen maar de slip van zijn mantel aan te raken. En op dat moment gebeurt het. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. Het staat er met veel nadruk direct, terstond, op hetzelfde moment. Er gaat geen tijd overheen. Het is niet iets van de lange adem. Het is niet dat ze denkt, nu heb ik hem aangeraakt en misschien helpt het. Misschien wel niet. We zullen het maar eens moeten bezien. De komende week, de komende maand, dan zal blijken of dat het uiteindelijk resultaat heeft gehad. Nee, ze voelt het van binnen. Terstond merkt ze het. De kwaal is weggenomen. De kwaal is genezen. Nou, nu is dit voor ons wel belangrijk om eens wat over na te denken. Want wanneer wordt ze nu van die kwaal genezen? Nou, er zitten waarschijnlijk kinderen mee te preken die zeggen, ja, maar dat heeft u net gezegd. Dat gebeurt op het moment dat ze die mantel vastgrijpt. En dat is wel belangrijk. Die kwaal wordt niet genezen op het moment dat die vrouw uit haar huis vertrekt en op zoek gaat naar de Heere Jezus. Nee. Die kwaal wordt ook niet genezen op het moment dat ze heel dicht bij hem in de buurt is en als het ware zijn woorden kan horen die hij uitspreekt bij de mensen daar onderweg. Die kwaal wordt pas genezen op het moment dat ze hem vastklapt. Hem als het ware vastgrijpt. Dan wordt ze genezen. Er zijn heel wat mensen die veronderstellen dat het al heel wat is op het moment dat ze hun geestelijke kwaal zien. Die opmerken, ik weet inmiddels wat ik mis in mijn leven. En dat is al heel wat. Ik ben op de goede weg. Ik weet dat mijn leven tot vernieuwing moet komen. Ik weet dat mijn zonde me vergeven moet worden. En die denken, nou dat is al heel wat. Ja, maar dat is niet waar het om gaat. De kennis van uw ellende en het inzicht in uw zonden, in uw schuld, maakt niet dat u uiteindelijk gered bent. En behouden zult worden. Dat moeten we goed blijven bedenken. Er zijn ook mensen die zeggen, als ik nou heel dicht in de buurt van de Heere Jezus ben, als ik nou heel veel van hem weet en zijn onderwijs hoor en indrink, en als ik nou heel nauwgezet in zijn dienst sta, dan ben ik toch heel dicht bij hem. Ja, dat is heel goed. Maar ook dat maakt niet dat je behouden bent. Als je heel veel van hem weet te vertellen en heel veel onderwijs hebt verkregen, je psalmversjes voor de zonderschool goed hebt weten te leren en de vragen van de catechisatie goed hebt doorgenomen en al die dingen meer. Het is goed, heel belangrijk, maar dat uiteindelijk maakt niet dat je behouden zult worden. Nee, wat daartoe nodig is, is dat we aan de Christus verbonden raken. Dat je als jongere hem gaat vastklampen. Dat je als het ware met hem, uit hem, door hem en tot eer van hem gaat leven. Dat die Heere niet alleen meer die Heere is die op afstand staat en waarvan je hoort en over wie je hoort, maar dat hij het gaat worden die in je leven de eerste plaats begint in te nemen. Dat hij het is voor wie je verlangt te buigen en dat hij het is door wie je het leven gaat ontvangen. Ja, dat hij je leven gaat worden. Dat op het moment dat Christus er niet meer is, dat je dan ten diepste alles kwijt bent. Dat is nodig. En wat die vrouw hier nu doet, ze grijpt als het ware die Heere Jezus vast met haar handen. Dat is wat het geloof nu eigenlijk ook doet. Dat geloof dat grijpt Christus vast. Dat klampt zich aan hem vast. Dat kan hem niet missen. Dat wil hem niet missen. Dat heeft hem zo nodig. En dat is waar de Heilige Geest nu altijd zijn zorg voor draagt. Hè? Als hij ons enerzijds ontdekt aan de zonde en aan de schuld. En als het licht van hem over ons leven begint te vallen. En die gaat als jongere zien dat er van alles mis is in je leven. En dat je voor God zo niet kunt bestaan. Als de Heilige Geest het is die je die dingen bij laat zien en duidelijk maakt. Dan zet hij daar nooit een punt. Dan drijft hij je juist bij de zonde vandaan. Dan ga je daar steeds meer een walging van krijgen. Dan ga je steeds meer inzien en beseffen, ik wil niet meer zondigen, maar ik zondig telkens weer wel. Maar ik wil het niet. Je wilt er tegen gaan strijden, waar je eerder juist een behagen in kon hebben, waar je niet genoeg van kon krijgen. Je gaat er nu al meer van walgen. Je wordt bij de zonde vandaan gedreven. Altijd richting de borg en middelaar. En niet alleen richting hem. Maar hij werpt je uiteindelijk altijd op hem. Hij maakt dat je niets meer in je handen overhoudt dan alleen de Christus. Hij maakt dat je niet langer meer kunt zeggen, ja, maar ik ben toch zo trouw in de dingen van u en uw koninkrijk. Ik lees mijn dagboekje dagelijks en ik zoek u iedere keer en ik sla geen kerkdienst over. En ik probeer netjes te leven en ik probeer keurig netjes mijn dingen te doen en met mijn vrienden en vriendinnen om te gaan en geen rare muziek te luisteren en geen verkeerde dingen te zien. Nee, met die dingen, daar ga je allemaal mee vastlopen. Want je krijgt hem al maar meer in het oog. Je gaat al maar meer beseffen, Heer, al die dingen die ik aandraag, ze kunnen uiteindelijk niet het fundament zijn waarop ik kan bestaan. Ik heb er niet genoeg aan. Ik zak er iedere keer weer en steeds meer doorheen. Het enige wat ik overhoud, dat bent u. Ik kan mezelf niet genezen. Ik kan mezelf niet redden. Ik kan mezelf niet reinigen. Maar heren, u kunt het wel. U kunt het wel. En zo raak je al meer aan hem verbonden. Dat je hem niet meer missen kunt. En wilt. Kijk, en die verbondenheid. Die is nu nodig. Willen wij behouden zijn. Om het net zondag een van de catechismes te zeggen. Dat ik mag weten dat Jezus Christus ook mijn getrouwe zaligmaker is. Dat ik het eigendom ben geworden van hem. Dat is voor mij van betekenis. Dat ik hem ken. En uit de kracht van zijn opstanding leven mag. Dat ik mag weten, de Heer die leeft en regeert. Omdat ik hem zelf heb leren zien. Met de ogen van het geloof. Ik ben zijn stem gaan horen toen het woord openging. Dat zegt Christus toch zelf. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde en zij kennen mij. We leven wel eens wat in een tijd waar dat wat op de achtergrond begint te raken. Die verborgen omgang met de Heer, dat leven met hem. Even voor de jongeren, de dienst van de Heer is dus niet, wel er is een Heer en ik doe mijn ding hier op aarde. Ik probeer netjes te leven en goed te doen, maar het leven met hem, ja, wat is dat eigenlijk? Nee, daar heeft een levende verbondenheid met hem te zijn. En daar waar die verbondenheid is, daar wordt alles wat van hem is, van u en van jou. En alles wat van u en jou is, wordt van hem. Wanneer wordt die vrouw nou genezen? Op het moment dat ze dat kleed van hem vastgrijpt. Is er nou niet meer niet nodig dan om genezen te worden? Nee. En dat geldt ook u en dat geldt ook jou. Op hetzelfde moment dat wij door het geloof ons aan Christus gaan vastklampen. Op datzelfde moment krijgen wij deel aan alles wat van Christus is. Zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn heerlijkheid. Op hetzelfde moment dat het geloof ons op die Christus terugwerpt. Op datzelfde moment is alles in hem te ontvangen. Vorige week ging het daar ook over, hè? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Ook rondom het avondmaal. Heb ik deel aan de Zoon? Ben ik aan hem verbonden? Leef ik uit en door hem? Even voor de kinderen. Jongens en meisjes, jullie zijn misschien vast wel eens een keer bij een huwelijksbevestiging geweest. Dan mocht je mee. Misschien zelfs wel naar het gemeentehuis. Nou, dan weet je wel wat daar allemaal gebeurt. Dan heb je vast goed gekeken. Dan wil ik je graag eens vragen. Wanneer werden die bruid en bruidegom, wanneer waren dat nu eigenlijk man en vrouw? Wanneer was dat nou een echtpaar? Toen ze met die mooie koets of met die mooie auto naar het gemeentehuis toe aan het rijden waren? Nee, toen nog niet. Toen woonden ze ook nog niet bij elkaar. Die bruidegom die kwam uit de ene plaats vandaan en die ging naar de andere plaats waar zijn bruid woonde. In dat gemeentehuis toen ze naast elkaar zaten, waren ze toen al man en vrouw? Nee, toen ook nog niet. Nee, dat was pas op het moment dat er zo'n ambtenaar kwam, ook met een toga aan, een andere dan ik aan heb. En die ging iets voorlezen, toch? Dat zul je nog wel weten. En toen werden er vragen gesteld en toen klonk het uit de mond van die bruidegom. Die zei ja en die bruid die zei ook ja. En toen moest dus een handtekening zetten. En vanaf dat moment werd alles anders. Nee, ze zagen er niet ineens anders uit. Maar ze gaven elkaar een kus. En er ging ineens een ring om de vinger heen. En vanaf dat moment waren het man en vrouw. Vanaf dat moment mochten ze alles samen doen. En ze mochten samen naar huis terug. Om daar samen in een huis te gaan wonen en vanaf dat moment hun leven samen te gaan doorbrengen. Heel mooi is dat om mee te maken. En dat is nou eigenlijk bij de Heere niet anders. Want weet je wat nou zo mooi is, hè? Als een man en een vrouw trouwen, dan wordt alles wat die man heeft, op het moment dat hij zijn ja wordt gegeven heeft en zijn handtekening gezet heeft, wordt alles ook van de vrouw. En alles wat die vrouw heeft, dat wordt allemaal van de man. Op datzelfde moment krijgen ze deel aan de goederen van elkaar. Krijgen ze deel ook aan elkaar. En dat is geestelijk niet anders. Als wij door het geloof aan de Here worden verbonden, op datzelfde moment. Op datzelfde moment krijgen we alles wat van Christus is. Dat wordt ook van ons. En alles wat van ons is, dat wordt dan van Christus. Gelijktijdig. Op hetzelfde moment. Nou, en wat hebben wij de Heer nou te bieden? Een boos hart. En zonde en gebreken, dat hebben wij hem te bieden. En wat heeft de Heer nou te bieden? Het eeuwige leven. En de volkomen gerechtigheid en de volkomen zaligheid en het koninkrijk der hemel. Alles heeft hij te bieden. En daar waar wij door het geloof aan hem worden verbonden en ons aan hem mogen vastklampen. Daar wordt op dat moment alles van hem, van mij en alles van mij, van hem. Op datzelfde moment. Dus wat is nou nodig om zalig te worden, gemeente? Ga ik het heel eenvoudig zeggen. Dat we door het geloof de Christus gaan vastklampen. Dat is het enige wat nodig is. Dat we hem mogen kennen. En dan is het voldoende. Dat brengt ons bij de tweede gedachte van deze dienst. Namelijk bij de volheid van haar genezing. Als we een bepaalde kwaal hebben. En we gaan naar de dokter toe. Dan schrijft zo'n dokter over het algemeen een behandeling voor. En dan krijgen we medicijnen. Of er moet een operatie plaatsvinden. Maar de dokter die zegt wel, dit scheelt eraan. Dat is wat ik heb opgemerkt in het onderzoek. Nou, dit is wat u doen moet. U moet die medicijnen nemen, 2 keer daags een pilletje. En is het dan meteen over als je bij de dokter geweest bent? Nee, dan moet je die medicijnen gaan nemen. En na verloop van tijd, als het goed is en de behandeling mag aanslaan, dan ga je merken, ik voel me eigenlijk best wel wat beter. Dat gaat heel geleidelijk aan. En dan zegt de dokter, nou, over 2 weken wil ik je weer zien. En dan gaan we kijken hoe het dan weer is. Dat gaat over het algemeen heel geleidelijk aan. Dat is bij deze vrouw heel anders. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat ze van die kwaal genezen was. Nogmaals, ze zei niet bij zichzelf, ach, dat moeten we nou eerst maar eens even een paar dagen overzien. Hè? En misschien eens een week wachten, misschien eens een maand wachten. En dan zal blijken of dat ik echt genezen ben. Nee, ze voelt het van het een op het andere moment. Dit is genezen. De kwaal, die is weggenomen. En dit is wat er bij Christus vandaan te ontvangen is. Niet een gedeeltelijke genezing, maar een volkomen genezing. Een volkomen redding. Overigens, dat zie je niet alleen hier. Maar dat zie je eigenlijk door heel het evangelie heen. Hè? Met eerbied gesproken, de Heer doet nooit half werk. Melaatse mensen, waar die ziekte zo geleidelijk aan is opgekomen en zich steeds meer over het lichaam heen is gaan verspreiden, ze worden van het een op het andere moment helemaal gezond. Een storm op zee, die tekeer gaat en de golven die omhoog gaan en naar beneden gaan en scheepjes dreigen te verzwelgen. De Heer hoeft maar te spreken en direct is het helemaal stil. En degenen die een klein beetje thuis zijn in het zeeleven, die weten dat het op zee zo niet werkt. Dan kan de wind wel gaan liggen, maar de storm blijft nog in het water achter tot dagen toe. En dan pas worden de golven uiteindelijk ook minder. Bij Christus is het meteen allemaal stil, zo vlak als een spiegel, zou je kunnen zeggen. Dochtertje van Jairus, de geschiedenis die hierop volgt. De Heer spreekt tot haar en direct vers 42 staat het dochtertje op en ze wandelt. Terstond op hetzelfde moment. Er gaat geen tijd overheen. Het is niet eerst dat ze begint te kuchen. Het is niet eerst dat ze wat pruttelende geluiden begint te maken. En dat de mensen zeggen, ademt ze nou wel of ademt ze nou niet. Ze staat van het een op het andere moment op en ze wandelt. Gemeente, dat is wat er bij Christus vandaan te ontvangen is. Een volkomen genezing. Er is 1 geschiedenis waar het lijkt alsof dat niet zo is. Als een blinde wordt genezen. En dan zegt de Heer, wat ziet u? En dan zegt hij, ik zie de mensen als bomen wandelen. Dan is het zicht als het ware nog vertroebeld. En dan neemt de Heer ook dat vertroebelde zicht nog weg. Opdat hij in alle helderheid en klaarheid toch kan zien. En dat, gemeente, dat is de Christus. Hij doet met eerbied nogmaals geen half werk. Er is bij hem een volkomen genoegdoening. Een volkomen genezing, ook tegen die zondekwaal. Een volkomen verzoening. Hij riep het aan het kruis. Het is volbracht. De eis van mijn vader is voldaan. De weg die ik gaan moest is doorgelopen en volbracht tot het einde toe. De schuld gedragen. Volledig en volkomen. Ik heb het handschrift uwer zonde, de zondenota van uw leven naar het kruis meegenomen. Om daar volledig voor al die zonden volmaakt te betalen. Er is bij hem een volkomen verzoening te ontvangen. En die volkomen verzoening is het deel van al zijn gelovigen. Van al diegenen die hem door het geloof zijn gaan vastklampen. Hoort u dat, gemeente? Het is dus niet zo dat het bij de Heere is dat u voor een deel van uw zonde vergeving kunt verkrijgen. Of voor het merendeel van de zonde. Of voor het overgrote deel van de zonden. Nee, daar waar het leven met Christus wordt gekend. Daar worden ons door God in Christus al onze zonden volkomen kwijtgescholden. Om er ook nooit meer op terug te komen. Volkomen verzoening, volkomen vergeving, volkomen genezing. Ja, dat geldt onze aangeboren zonde, dat geldt onze dagelijkse zonde, dat geldt al de gebreken en de mitsen en maren van ons leven, dat geldt al hetgeen wat bij ons vandaan onvolkomen en onvoldoende is, dat wordt in Christus bloed gereinigd, opdat het volmaakt en volkomen in Gods ogen zou worden. Het is alles bij hem vandaan. Volkomen. U zegt, dat is toch veel te groot. Kijk, een volkomen genezing, dat lijkt haast te veronderstellen. Als je dus het leven met Christus kent, dan is de zondewortel uit je leven gehaald en dan doe je geen zonde meer. Dan ben je toch een nagenoeg volmaakt mens dan blijkbaar. Die vrouw is hier helemaal van haar kwaal hersteld. En als de Heere dus zo in mijn leven met de zondewortel omgaat, dan doe ik daarna dus geen zonde meer. Nou, zo moet u dus niet denken. Kijk, zijn verzoening is volmaakt en volkomen. Zijn genezing is ook volkomen. Maar in dit leven hebben wij nog tegen die zonde te strijden, ook na ontvangen genade. En die blijven ons parten spelen, die zonden en gebreken. En toch in hem is er die genezing. Met zijn bloed bedekt hij al het onze. En met zijn geest vernieuwt hij ons leven van binnenuit. In die orde. In het woord lezen we: en het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. U leest dat in de brieven van Johannes. En dat woordje reinigen mag je ook vertalen met genezen. Dat is een medicijn. Dat tegen de zondekwaal ingaat. En die zondekwaal uiteindelijk volkomen wegneemt. Hier nog in beginsel, maar straks op de dag dat zij die van Christus zijn sterven moeten. Of in zullen gaan in dat koninkrijk der hemelen. Dan is die zondekwaal volledig weggenomen. Maar de genezing is ingezet. En dat is de werkelijkheid voor hen die van Christus zijn. U zegt, dat is veel te groot, joh. Dat is veel te groot. Om dat te geloven. Dat mijn zonden me vergeven zijn. Dat weet Christus. En daarom is er nou juist dat avondmaal ook vanmiddag. Om hier die worstelende, die tobbende en die twijfelende gelovigen tot de tafel te nodigen. En om ze hier te overtuigen van dat wat hij voor hen heeft volbracht. Ik heb mijn lichaam voor u laten verbreken. En mijn bloed voor u willen vergieten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zult u daarop letten als het straks wordt gezegd. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan zegt u, dat kan ik nou voor een ander nog wel geloven. Maar om nou te zeggen dat het ook voor mij is. Nou, dat wil de Heer nou heel persoonlijk hier aan die tafel laten zien. Hè? En doen proeven. En nu met de nieuwe omstandigheden. Het gaat iets anders dan wat we gewend zijn. Maar dan wordt het eigenlijk nog duidelijker voorgesteld. Als die broodschaal ons heel persoonlijk door middel van die dienaar ons wordt voorgesteld. Dan mogen we daaruit opmerken, dan mogen we daar in de hand van de Heere zien. Hij schenkt mij dit gebroken brood. Dat wijst op mijn gebroken lichaam. En ik heb het voor u laten verbreken. En ook voor jou, Marie. En ook voor Angela. En ook voor Mariolijn. En ook voor Lydia En ook voor Deborah. En ook voor Jacob. En ook voor Ruben. Vul je naam maar in. Ik heb het oog voor u laten verbreken. En er wordt straks die beker voor u en jou persoonlijk neergezet. En dan moet u maar eens bedenken. Het is niet zo, hè. Maar dan moet je maar eens bedenken dat je naam in die beker staat gegraveerd. Je eigen naam. Piet, Jacob, Marie. Dit bloed, deze wijn, wijst op mijn vergoten bloed. En ik heb mijn bloed, Marie, Piet, Jacob, ook voor jou vergoten. En voor jou. En voor jou. En wat doe je dan? Staat die beker daar straks op tafel? Beeldend. Dan mag je hem pakken. Mag je hem pakken. Hij wordt als het ware in je handen gedrukt. En dan mag je drinken. En zo zeker je nu die wijn mag proeven en het brood mag proeven en de wijn mag drinken. Zo zeker mag je door het geloof weten en vertrouwen. Hij heeft zijn bloed voor mij vergoten en zijn lichaam zelfs voor mij willen verbreken. Zo persoonlijk maakt hij het. Begrijpt u wat er hier dan vanmiddag aan die tafel staat te gebeuren? U zegt, ja, maar dat is toch voor die grootgelovigen, hè? Die mensen die niet aarzelen en die niet twijfelen. Maar oh, als ik zie op mijzelf, ik heb geen volkomen geloof. Mijn ijver in de dienst van de Heer is zo gebrekkig. Het is soms zo lauw en het is soms zo mat. Ik heb dagelijks met de zwakheid van mijn geloof en de boze lusten van mijn vlees te strijden. Ik sta niet altijd op de toppen van het geloof. Integendeel, er is van alles op aan te merken. Dan kijk nou eens naar die bloedvloeiende vrouw. Wanneer wordt ze nu ook alweer genezen? Wat grijpt ze nou vast? U zegt, ja, de mantel. Bij de andere evangelisten lezen we zelfs dat ze de zoom van zijn mantel raakt. Puntje van zijn mantel. Ze grijpt niet zijn benen vast. Ze grijpt hem niet aan de elleboog vast. Ze klampt zich niet vast aan zijn borst. Dat deed Johannes bij het avondmaal. En Maria Magdalena, die greep zijn voeten vast. Om hem niet meer los te laten. Oh, die mensen waren er ook. Die zich aan hem vastklampten. En Petrus, die toen in de golven wegzonk, riep: Heere, behoud mij. Weer, hè? Oprechte geloof, dat kan hem niet missen. Heere, behoud mij. En er stond Jezus de hand uitstrekken. De greep hem aan. Christus greep hem aan. En hij had zijn hand vast. En die bloedvloeiende vrouw, wat heeft zij nou van hem vast? Alleen maar een stukje stof. Alleen maar de slip van zijn mantel. Zo tussen haar duim en haar wijsvinger. Minste wat ze vast kon pakken van hem. En ze had het. En het was genoeg. En het was genoeg. En ze werd volkomen genezen. En dat wil ik nou graag in het bijzonder voorhouden. Aan die klein en die zwak gelovigen onder ons, die altijd maar naar die anderen opstaren. En die zeggen dat zijn die vastgelovigen, die onwankelbare gelovigen. Daar valt zo weinig op aan te merken. Maar als ik dan op mijn leven zie, dan kan het niet. Het zit hem niet in de grootte van uw geloof. Maar het zit hem in de oprechtheid van het geloof. De grootst oprecht gelovige wordt dadelijk genodigd tot deze tafel. Maar ook de meest klein oprecht gelovige. Mag ik het nou zo verwoorden, degene met een mosterdzaadgeloof. Waar het allemaal nog maar heel pril is wellicht en toch het is oprecht. En als u het niet meer kunt ontkennen, Heer, u heeft het erin gelegd. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Ik kan niet zonder hem. Al is dat het maar. Dan is dat net zo rechtvaardigmakend. Net zo zaligmakend. Net zo verheerlijkend. Als het grootste geloof. Begrijpt u? De meest klein, oprecht gelovige wordt dadelijk ook genodigd tot deze tafel. Want juist hen wil de Heere verzekeren en versterken in dat wat Hij in hun leven heeft gedaan. Het is een medicijn, hè? wat hier wordt verkregen. En die ziek zijn, hebben de medicijnmeester nodig. En die moeten zeggen, ik heb dagelijks te tobben met die kwalen van het ongeloof. Heer, ik geloof, we komen ongeloof te hulp. Hier wordt het medicijn gegeven. Het is alles bij mij vandaan. Dat wordt nog mooi gesymboliseerd ook. U zegt, hoe dan? In die wijn. Dat is geen liter wijn wat u krijgt. Maar een heel klein bodempje. De Heer wil als het ware zichtbaar maken. Die ene druppel bloed van mij is voldoende om volmaakt te reinigen. Het brood. U krijgt geen compleet brood. Het is maar een heel klein stukje, een brokje. Het kleine brokje is voldoende om deel te hebben aan mij. Tot bevestiging wat ik eerder in uw leven heb gedaan. Ene druppel. Het ene brokje. Alleen weer maar gebrekkig deel aan hem. Het is in hem volmaakt. En dat brengt ons bij die laatste gedachte van deze dienst. Namelijk bij de bron van haar genezing. Want wat is er nou de reden van dat die vrouw genezen wordt? Je zou bijna denken, dat zit hem in die vrouw. Zij gaat naar hem toe. Zij laat zich door niets en niemand weerhouden. Zij klampt zich aan hem vast. Dan lijkt het wel te zijn alsof dat die vrouw iets doet en daarom wordt ze behouden. Dat kan er bij de rekening van die vrouw bijgeschreven worden. Wat een groene en wat een bijzondere vrouw. Nou, gemeente, ze komt niet voor niks via de achterzijde naar de Heere Jezus toe. Niet omdat zij zichzelf zo bijzonder vindt, hoor. Ze komt haar genezing hier ook niet opeisen. U zou me toch wel even moeten genezen. Want ik kom toch maar mooi tot u gevlucht. Nee, hoor. Nee. Het is allemaal maar ootmoedig dat ze daar tot hem nadert. Achteraan. Om hem enigszins vast te klampen. Ze hoeft niet op de voorgrond te staan. Niet iedereen hoeft het te horen. Ze kan hem alleen maar niet missen. Als hij het maar weet. Dat is voldoende. En als de Heere Jezus voelt dat zij hem aanraakt, draait hij zich dan om? Ja, zegt u dat, dat doet hij. Ja, en wat vraagt hij dan? Vrouw, wat kan ik u doen? Wat heeft u nodig? En vertelt ze het dan, ja, ik moet genezen worden. Ik ben heel erg ziek. Nee, ze is al genezen. Nog voordat hij zich omdraait. Hè? Hij draait zich niet om en zegt, vrouw, maar wat heeft u me dan te bieden? Wat kunt u dan betalen? Heeft u dan iets aan te dragen? Ze heeft niks. Ze heeft helemaal niets. Zij is arm en ellendig in zichzelf. Maar ze ontvangt alles vanuit hem. Uit hem. Hij is de bron van haar genezing. Hij zond mensen naar haar toe die het evangelie verkondigden. Hij maakte dat het woord in haar hart ging ontbranden. En wel zodanig dat dat geloofsvuur ging branden. Hij trok haar met koorden van liefde steeds meer naar zichzelf toe. Hij maakte dat ze zich door niets en niemand liet weerhouden. En ze kwam tot hem, omdat hij zijn oog op haar had geslagen. Vanavond horen we dat nog wel wat uitgebreider. Maar dat is de bron, de reden van haar genezing. En nu ze hem aanraakt, stroomt als het ware die genezing bij hem vandaan over in haar. Kinderen, je bent misschien in de zomer wel op het strand geweest. En heb je misschien wel een hele diepe kuil gegraven. En heb je daarna, als je die kuil gegraven hebt, misschien wel een geul naar de zee toe gegraven. Dat is prachtig om te doen. En als je dan bijna bij die zee bent uitgekomen, dan laat je nog één strookje met zand in die geul liggen. En je ziet dat die golven zo aankomen en op die dam, op dat strookje met zand aan het beuken zijn. En heb je heel die geul zo schuin af laten lopen in die diepe kuil waar niks in zit. En dan gaat het gebeuren. Dan neem je de schep en dan roep je misschien je vader en moeder. Papa, mama, daar komt het water. Ik haal de dam nu weg. En dan haal je de dam weg. En dan gaat het, die golven die komen. En die golven die stromen die geul in. En dan raast dat water zomaar door. En heel die kuil die wordt vol van water. Dat is prachtig om te zien. Dat is wat er hier nu eigenlijk bij die bloedvloeiende vrouw ook gebeurt. Zij is ook zo leeg als een lege kuil. Er zit niks in. Maar nu ze door het geloof zich aan Christus mag vastklampen, dan stroomt als het ware die genezing, zoals het water in die kuil, zo stroomt die genezing in haar over. Hij is de bron en zij is dat lege vat. Nou, wat kan er nou zo zijn als je dat water in die kuil hebt opgevangen, dan kun je dat maar zo weer dichtmaken. Zo dat geultje, ik maak er weer een dammetje van. En wat gebeurt er dan? Denk je, dat water, dat hou ik nog een poosje hier vast. Nou, dat gebeurt niet, want het water, dat zakt weer weg. En na verloop van tijd is het helemaal leeg. Dan ben je weer af bij waar je begon. Het is weer leeg. En dan moet je het weer gaan beginnen. Dan haal je die dam weer weg en dan stroomt het weer vol. Geestelijk gezien, gemeente, dat is even voor de ouderen onder ons. Kan het ook wel eens zo zijn, hè? Want laten we wel zijn. Je kunt wel eens denken, nou heb ik het. Nou bezit ik alles. Nou hoeft er niks meer bij. Ik ben vol. Ik ben vol. En dan komt er iets tussen u en de Heere in te staan. En u houdt weer vast aan een zonde. En de verbinding met die bron, die is weg. En dat wat u eerder had, het is volledig verdwenen. En dan ga je het weer zien, ik had niks. En ik heb zelf nog niks. Het zit hem niet in mij en nu komt het. Het zit hem in hem. Het zit hem allemaal in hem. En dat is nou juist wat er dadelijk aan die tafel ook wordt beleden. Die avondmaalgangers die aan mogen komen, die komen daar niet vanuit zichzelf met de gedachte. En nu heb ik eens wat. Dat zijn juist mensen die moeten beleiden dat ze onrechtvaardig zijn in zichzelf. Die moeten beleiden dat ze gebrek hebben aan alles in zichzelf. Maar zij zoeken hun gerechtigheid en zaligheid en hun reinigmaking buiten hunzelf in Christus Jezus. Hij is de bron van hun leven geworden. En daarom is er aan deze tafel alles te verkrijgen wat tot versterking nodig is. Er hoeft van uw kant, gemeente, niets bij. Er zal overvloed zijn, wijn en brood, er is geen gebrek. En daarmee wil de Heere de meest wegkwijnende oprecht gelovigen, de meest lauwe, de meest stinkende olielamp, de rokende vlaswiek, het meest gekrookte riet, het meest geknakte riet van Oud-Beiland hier nog oprapen, aansporen om op te merken, bij u vandaan niets, maar bij mij vandaan nog altijd alles. En dan klinkt zo dadelijk die nodiging. Zie, de meester is hier. En hij roept u. Komt nu. Want alle dingen, die zijn gereed. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven en zet u gerust. Een streepje onder dat al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het tweede vers, Psalm 103.